Gemeente, er zijn nu eenmaal sympathieke mensen en onsympathieke mensen. Een bekend verschijnsel. En daar zul je mee moeten leven. Er zijn zelfs buitengewoon sympathieke mensen en buitengewoon onsympathieke mensen. Een lustig verschijnsel en een lastig verschijnsel. Dat geldt niet alleen de intermenselijke verhoudingen in de maatschappij. Dat geldt ook in de kerk. Dat geldt ook op godsdienstig terrein. Sympathieke mensen en onsympathieke mensen. Zeer sympathieke mensen en hoogst onsympathieke mensen. Ik herinner mij dat we dominee Tucker lang geleden in Groot-Amers een bezoek moest brengen bij de gemeente. En dominee Tucker zei mij, dat zijn aardige mensen. En ik daarheen. Ik vond het helemaal geen aardige mensen. Geen geestelijk woord. Niets. En ik kwam zwaar teleurgesteld thuis. De pastorie van dominee Tucker. Hij deed mijn beklag. Oh, maar dan hebt u mij niet goed begrepen. Aardige mensen zijn allemaal geen kinderen van God. En denkt u erom, meneer Van der Sluis, kinderen van God zijn altijd geen aardige mensen. Zie je zo. Een wijsheid. Ja, dan zul je moeten leren leven. Sommigen schijnen zo te sympathiseren met de boodschap van de Bijbel. En sommigen staan zo sympathiek tegenover de Bijbelse leer van de Reformatie. Dat je denkt te maken te hebben met een waarachtig christen. Alleen, Jezus ziet anders. Jezus ziet niet aan wat voor ogen is, maar ziet het hart aan. Het volop gemeente in de evangeliën, en met name in het Marcus-evangelie, dat de Heer Jezus heel vaak omringd is van onsympathieke mensen. Om niet te zeggen directe vijanden van Jezus. En dan vooral van de kant van de elite. De godsdienstige upper ten. Fariseeën, Sadduceeën, schriftgeleerden en wetgeleerden. Vaak hoogst onsympathiek tegenover Jezus. Zojuist was er een discussie geweest met de Sadduceeën. De vrijzinnigen. Over de opstanding. Kan dat een vrouw die 7 keer getrouwd geweest is? En hoe zal het dan zijn, de opstanding? En Jezus geeft antwoord. En de schriftgeleerden staan te luisteren. Heel nauwgezet te luisteren. De rechtzinnigen, zeg maar. Want je hebt altijd 2 partijen, de schriftgeleerden en de Sadduceeën, zeg maar de rechts- en de linksen. De rechtzinnigen en de vrijzinnigen. Toen al was er een richtingenstrijd tussen die 2. En de rechtzinnige schriftgeleerden staan heel secuur te luisteren wat Jezus nou zegt al tegen die Sadduceeën over de opstanding. En een van die schriftgeleerden heeft dan gehoord dat Jezus het goede antwoord geeft. Wel zo goed, dat hij er echt van onder de indruk is. Wie had dat nou eigenlijk verwacht van die Jezus? En dan wil hij het ook eens proberen. Wie weet, hij moet Jezus ook eens testen, uittesten. Nou, die mogelijkheid zit er zeer wel in. Want dat was een beetje hun hobby. Maar het is ook mogelijk dat deze man zo onder de indruk gekomen is van het antwoord van de Heer Jezus, dat hij nu met een vraag komt die hem werkelijk op het hart brandt. Een vraag die hij zomaar niet zou stellen aan een van zijn collega's. Maar deze rabbi is kennelijk zo wijs, die is zo ingevoerd in de materie, dat hij misschien daar wel een antwoord op weet, op die vraag die hem op zijn hart brandt. Dat is ook zeer wel mogelijk. En ik houd het eigenlijk op deze laatste mogelijkheid. Want deze schriftgeleerde nogmaals komt heel sympathiek over. En dan te bedenken dat Marcus dat doet. Dat Marcus een heel sympathiek licht laat schijnen over een theoloog van het Joodse volk, een schriftgeleerde. En daarmee heeft hij een bepaald doel voor ogen. Want u weet dat Marcus vooral schrijft in zijn evangelie voor christenen uit de Grieks sprekende wereld. En dat hij nou juist een Joodse theoloog zo heel sympathiek voordoet komen en zo sympathiek licht stelt, daar bedoelt hij wat mee. Ik kom daar straks wel mee terug. Wel nu, dan vraagt deze schriftgeleerde aan de Heer Jezus, mag ik u ook eens wat vragen? Gaat uw gang. Nou, Rabbi, ik had deze vraag eigenlijk. Wat is eigenlijk het eerste gebod van alle? Wat is eigenlijk het belangrijkste gebod? Waar gaat het nu eigenlijk om? En nogmaals, dit lijkt toch geen strikvraag te zijn. Want u moet ook bedenken dat de Joodse traditie, de Joodse overlevering, een onafzienbare reeks kende aan wetten en geboden. Gij zult niet. Veel meer dan de 10 geboden. Rondom die 10 geboden had zich een waar oerwoud ontwikkeld van allerlei bepalingen, wetten en wetjes en regeltjes. Denk maar aan de reinigingswetten, de vele reinigingswetten die geschoeid zijn op de leest van de Mozaïsche wetgeving. Een oerwoud aan geboden en gebodjes, regels en regeltjes, wetten en wetjes. Nou, zo gezien is het niet zo vreemd dat deze theoloog vraagt, Rabbi, u bent kennelijk een wijs man, zeg u nou eens waar het nou eigenlijk om gaat. Wat is nou eigenlijk het belangrijkste van al die geboden en van al die wetten? Waar gaat het nou eigenlijk om? En dan wijst Jezus op een van de fundamentele karaktertrekken van de oud-testamentische godsdienst. Het gaat om horen en gehoorzamen. Dat in de eerste plaats. Je zou verwacht hebben dat de Heer Jezus eigenlijk onmiddellijk zou zeggen, het belangrijkste gebod is, God liefde hem boven alles. En je weet wel, dan je naast als jezelf. Zo het bekende catechisatieboekje, zo uit je hoofd geleerd. Nee, als Jezus wordt gevraagd naar het allerbelangrijkste van heel die wirwar en heel die santekraam aan geboden en wetten en wetjes. Wat is het belangrijkste? Dan noemt Jezus niet gelijk een wet of een gebod. Maar hij zegt het belangrijkste is horen. Gehoorzamen. Dat is heel diep gepeild. Want u moet weten dat in de godsdiensten om Israël heen eigenlijk de volken altijd wilden zien. Wilden iets van God zien. God zoveel mogelijk zichtbaar maken. Vandaar dat de omringende godsdiensten beelden hadden. Maar het volk van God, Israël, dat had geen beelden. Want per definitie was de God van Israël onzichtbaar. Hij was alleen maar hoorbaar. Dat was het exclusieve van Israëls godsdienst. Een hoorbare God. Een absoluut geen zichtbare God. Vandaar het verbod om beelden te maken. Want hij is niet uit te beelden op geen enkele wijze. En op dat fundamentele en principiële wijst Jezus hier eerst. Het belangrijkste is horen. En dat valt natuurlijk samen met het bekende Shema. Het gebed waarmee ieder Israëliet de dag begon. Shema. Hoor. De Heer uw God is een enige Heer. Hoor. Aan dat horen hing alles. Vandaar dat de oud-testamentische godsdienst een heel uitgesproken woordkarakter draagt. Zo openbaarde God zich, woordelijk, hoorbaar en niet anders. Dat is het meest wezenlijke, het meest fundamentele van Israëls godsdienst. En aan die vereisten zul je eerst hebben te voldoen. Wil je al die andere geboden kunnen horen en gehoorzamen? Dan eerst horen. Het eerste van al de geboden is, zegt Jezus, hoor, Israël. Vraagt u schriftgeleerden, zegt Jezus. Want het eerste is van al de geboden, van al die wetten en wetjes en regels, die regelgeving. En al die reinigingswetten, al die ceremoniële wetten. Wat het belangrijkste is, onderwerp u aan het woord van de God van Israël. Dat is het meest fundamenteel. En als u hier ontspoort, dan ontspoort u elders. U ontspoort als u niet hoort. Dan is heel de wetgeving voor u onhoorbaar geworden en niet meer te gehoorzamen. Als u dat gaat horen, wat hoort u dan? Als u principe gaat horen naar de God van Israël, dan hoort u dat de Heere zo enig is, zo uniek, dat er voor geen enkele andere God plaats is. Dat is het eerste wat je hoort. En is, dan zult u deze God lief hebben met geheel uw hart. Als u dat gehoord hebt, schriftgeleerde, dat we een ene God hebben, uniek, zo uniek, dan ga je die unieke God met heel je hart echt helemaal lief hebben. En je zult de Heer uw God lief hebben, uit geheel uw hart, uit geheel uw ziel, uit geheel uw verstand, uit geheel uw kracht, geheel. Geheel, geheel. Dit is het eerste gebod, zegt Jezus. En het tweede aan dit gelijk is dit. Ge zult uw naaste lief hebben als uzelf. En er is geen ander gebod, zegt Jezus, groter dan deze. Het gaat om geheel. Het gaat om uniek eer. Zo is God. Zo hoor je dat God is. Zo gehoorzaam je die ene God met geheel je mens zijn. Dat is het antwoord van Jezus aan die schriftgeleerden. Het gaat gemeente, als je goed ernaar kijkt, om de diepste zin van de wet van God. Zeg maar, om het wezen van de wet van God. Om een liefhebben van God. Met heel je er zijn. Met de totaliteit van je mens zijn. Zo. Want, hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer. Uw leven zal besporen met dit te horen. Nou, hoe zal deze schriftgeleerde reageren? Daar zijn we echt nieuwsgierig naar. Heeft die man het gesnapt? Het was eigenlijk voor ons al een hele toer om het een beetje te volgen, vindt u niet? Zou deze Jood het gesnapt hebben? Nou, ik moet u zeggen, uitstekend. Uitstekend. Althans, zo op het eerste gezicht. Hij vond Jezus enthousiast bij. En hij is zo enthousiast dat hij herhaalt wat Jezus zegt. Hij vindt het prachtig. Hij is compleet helemaal onder de indruk van het antwoord van Jezus. Daar is hij het wel zo mee eens. Helemaal. Hij zegt dan ook, meester, waarde collega, rabbi. Dat spreekt erkenning uit. Klinkt sympathiek. Meester, gij hebt in de waarheid gezegd. Geen woord vanaf. Ik vind het prachtig wat u zegt. Schitterend. Mooi. En dat zegt hij met een bijna wetenschappelijk enthousiasme. Ja en amen. Op de theologie van Jezus. Helemaal mee eens. Geweldig. Een hand erop. Wij zijn vrienden. Collega. En dat bevestigt deze schriftgeleerde dat op een meesterlijke wijze. Wat u daar allemaal gezegd hebt, dat is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Nou, dan moeten we even proberen bij te benen. Toen zeggen wij van onze kant, dit is toch eigenlijk wel geweldig wat deze schriftgeleerde zegt. Dat is echt niet niks, hoor. Dat is beslist geen flauwekul. Die man steekt heel diep af. Als die zegt, wat u gezegd hebt, is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Dat is geweldig. Dat getuigt van een enorm diep inzicht. Dit is echt een schriftgeleerde. Die de schriften kent. Mozes, de profeten, de geschriften, de ketubim. Die kent hij. Hij weet waar het gaat. Wat doet hij namelijk? Hij grijpt terug op de wet. En de profeten. En u weet dat de profeten altijd hebben gewaarschuwd tegen een stuk wetticisme. Denk aan Jesaja, Jeremia, Amos, Hosea, eigenlijk allemaal. En de profeten hebben voortdurend gezegd, volk van Israël, je bent er niet door alleen maar de geboden van God uiterlijk te houden. Daar is meer voor nodig. En je bent er niet, volk van Israël, door te offeren en nog eens te offeren en duizenden offers te brengen, altijd maar te offeren. Die offers, zeiden de profeten, die zijn waardeloos. Als je niet God dient met een oprecht hart. Als je niet echt vroom bent. Als je handel en wandel niet in overeenstemming is. Met al die offers. Je kunt wel offeren. Maar je hebt er niks aan, zei de profeten. Als je hart niet recht is voor God. En als je niet recht wandelt met je naaste. Dan kun je het vergeten hoor, zei de profeet. Dan kun je nog zo je best doen. En offeren bij het leven. Tot je erbij neervalt. Maar het is te kort, zei de profeet. Het gaat om een hart op vrees. En dat je praktisch de geboden van God doet. Dat waren de profeten. En daaraan herinnert deze schriftgeleerde. Wat u allemaal zegt, meester, rabbi, dat is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Kijk. Vaak het volk zelf genoegzaam te worden. Door het uiterlijk onderhouden van de wet van God. Maar zo werd, zeiden de profeten, de godsdienst star en steriel, wetticistisch. Nee, zeiden ze dan nogmaals, het gaat om de gezindheid van je hart. Je moet niet denken dat je er bent als je op een wettische manier de wet gehoorzaamt. Het gaat om je hele hart. Want de Heer onze God is een enig Heer, enig, uit één stuk. En hij kan alleen maar gediend worden met een hart uit één stuk, een geheel hart. Een geheel hart hoort bij een ene, een gehele God. Ziet u de dwarsverbinding? Als je die ene God die geheel in zichzelf genoegzaam is, uit één stuk is, mag ik het zo even zeggen? Niet diep met een hart dat één stuk is, dan ken je hem. Dan kun je zijn geboden een beetje doen, of heel goed doen, maar dan ken je niet. Dat waren de profeten. En dat neemt deze schriftgeleerde over. Dat heeft hij begrepen. Werkelijk begrepen. Nou, niets weet je. En ik moet zeggen, gemeente, daarmee was hij een van de weinigen uit die tijd, uit het Jodendom, die begreep waar het eigenlijk om ging in het Oude Testament. Ere weer de toekomst. Een van de weinigen die begreep waar het om ging. Een van de weinigen die gehoord had waar het eigenlijk om ging. Deze schriftgeleerde had het inderdaad begrepen. Echt? 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 En dat heeft Jezus ook begrepen. Dat deze schriftgeleerde het begrepen heeft. Het antwoord van Jezus dan ook vol sympathie. Hoor maar. En Jezus ziende dat hij verstandig geantwoord had, zei tot hem, gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Tja. Tja. Dat is ook wat. Niet ver. Waarom zegt Jezus nou niet, man, je bent er. Je bent er helemaal, hoor. Je hebt het echt begrepen. Vriend, oké. Geslaagd. Jezus ziende dat hij verstandig antwoord had, zei, gij zijt niet ver. Niet ver. Van het koninkrijk van God. Niet ver. Dat is niet in. Niet in. Begrijpt u het dan nog? Waarom nou toch deze restrictie? Waarom deze reserve? Dat valt ons een beetje tegen. Heer Jezus, als we het zeggen mogen. Deze man heeft nou zo'n goed antwoord gegeven. En die heeft nou zo goed begrepen wat de profeten gezegd hebben. Hij heeft het Oude Testament gepeild. tot in zijn diepste wezen heeft het gehoord waar het om ging. En dat zei u toch? Dat is het belangrijkste. Dat je hoort waar het om gaat. Dat je hoort wie God is. Waarom nou toch deze reserve? Waarom nou niet royaal gezegd, beste man, je hebt het helemaal begrepen. Ik ben er diep van onder de indruk. Prachtig. Schitterend zeg. Dat ik zo iemand mocht tegenkomen. Dat is ook niet niks vandaag. Geweldig. Dank je wel hoor. Gij zijt niet ver. Niet ver. Waarom dat toch? Gemeente, omdat deze schriftgeleerde het wel begrepen heeft, maar hem niet begrepen heeft. Eén letter verschil. T in plaats van M. Omdat hij Jezus zelf niet begrepen heeft. Die de vervulling is van de wet en van de profeten. Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Mag ik het zo samenvatten? En dat is best spannend hoor. Ook voor ons. Hij was er helemaal in. Zo te zien. In de wet en in de profeten. Maar hij was niet in Christus. Dat is het. Hij was er helemaal in. In de wet en de profeten. Maar hij was niet in Christus. En zo ook niet in het koninkrijk. Weet u wel, de godsheerschappij die gekomen was met Christus. Niet ver van het koninkrijk van God. Dat is, zuiver gedefinieerd, net niet in het koninkrijk van God. Dat is net niet binnen het koninkrijk van God. Dat is net niet binnen de godsregering. Dat is er net buiten. En waar je niet helemaal door God wordt geregeerd, daar word je nog helemaal door jezelf geregeerd. Daar kraait nog altijd je eigen haan koning. Tot en met Petrus. Daar ben je nog altijd koning in het koninkrijk van je eigen leven. Los van God. Los van de zaligheid. Nou, als de omstanders dat horen, dan zijn ze wel klaar hoor. Helemaal klaar. En niemand durfde hem meer vragen. Staan ze. Jezus' autoriteit is hiermee bevestigd. En hij staat weer alleen. Want op dit punt volgen ze het niet. Volgen ze hem niet. Willen ze hem niet volgen? Want dan zouden ze moeten erkennen dat hij de Messias is. En dan zouden ze hem moeten volgen als de Messias. En dat kunnen ze niet. En dat kunnen ze niet omdat ze dat niet willen. Deze schriftgeleerden niet. en de mensen die erbij staan, dat niet. Dat is triest. Intriest. Gij zijt niet ver. U was er wel dichtbij. Heel dichtbij. Maar je was er niet in. Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Kijk, gemeente. Jezus ziet niet aan wat voor ogen is. Hij is de hoogste profeet. De samenvatting van al de profeten. Hij ziet het hart aan. Deze schriftgeleerde had beaamd dat het ging om het hart van de wet, namelijk een hartelijk liefhebben van God en van je naaste. Maar hij wist niet dat dit niet ligt binnen de natuurlijke vermogens van een mens na de zondeval. Volgens deze Joodse schriftgeleerde moest het te doen zijn om Gods geboden van harte te doen. Maar in een vorige discussie, in Matthäus 7 namelijk, met de fariseeën, had Jezus al een hard oordeel uitgesproken over het natuurlijk hart van mensen. Luister maar, want van binnen uit het hart van de mens komen voort kwade gedachten, dat is Marcus 7. Overspelen, hoererijen, doodslagen, dieverijen, gierigheden, boosheden, bedrog, ontuchtigheid. Een boos oog, lastering, hovardij, onverstand, ga je gang, zeg. Al die boze dingen, zei Jezus, komen voort van binnen en ontreinigen de mens. En je koos aan de buitenkant misschien, maar dit verontreinigt je. Dat is de harde werkelijkheid van het hart. Nee. Nee, zeggen de humanisten, dat zijn keurige mensen ook vandaag nog, menslievende mensen, beschaafde mensen. Je kunt echt van ze houden. Ik ken VVD'ers, om wat te noemen, als beschaafde mensen. Interessante mensen op zich, beschaafd. Echt beschaafd. En ze zeggen, ja, het gaat er niet om dat je dingen doet, maar het gaat erom hoe je doet. Het gaat om de goede gezindheid van je hart. Kijk, je moet erachter staan. Daar gaat het om. Ja. Zij zijn niet ver van het koninkrijk van God. Ze zijn er bijna. Maar toch niet helemaal. En juist helemaal niet. Zo. Want men kent zichzelf niet als een goddeloze van nature. Goeie mensen, u kent ze ook wel. Maar ook vooral in eigen ogen. Goeie mensen, echt van die goeiers. Maar niet in Jezus' ogen. Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. Nee, zeggen we dan, nee. Je bent er niet met een uitwendige godsdienst. Er is meer voor nodig, hoor. Denk erom. Het gaat erom, zeggen we dan, dat we God dienen van binnenuit. Met heel je hart. Dat is het. Echt waar? We zijn dan niet ver van het koninkrijk van God. We zijn er bijna. Maar toch niet helemaal. En zo helemaal niet. Want dan kennen we nog onszelf niet, naar Marcus 7, als een goddeloze. Zoals zij. Uit het hart komen voort. Een hele waslijst van zonden. Onderwijs van Jezus. Het gaat erom dat we God dienen van harte. Zo zijn we niet ver van het koninkrijk van God. Want van nature willen wij God niet dienen. Zijn we vijanden van God. Er was ooit iemand die zei, dominee, dat is wel waar. Ik wil God wel dienen. Dat is niet waar, dat wil jij niet. Van nature. Dat gaat hard hoor, in het pastorale gesprek. Dat wil jij niet. Gij zijt niet ver. Nee, zegt men dan, met een rechtzinnige godsdienst kom je er ook niet. Het gaat erom dat je het wezen van de godsdienst verstaat. En eigenlijk gezegd, dan moet je het wezenlijke van de reformatie hebben. De rechtvaardiging van de goddelozen, daar gaat het nou eigenlijk om. Dat is nou piep en kern van de reformatie en het hart van de schrift. De rechtvaardiging van de goddelozen, daar gaat het om, daar gaat het nou echt om. Dan bent u niet ver van het koninkrijk van God. Dan ben je er bijna. Maar toch niet helemaal. En zojuist helemaal niet. Want men zegt zo wel een goddeloze te zijn, maar doorleeft u dat ook? Wie dat doorleeft, nog zij. Die durft zijn mond nauwelijks meer open te doen. Alleszins rechtzinnige mensen, Calvinisten, Lutheranen, Brugianen, en dat is men vaak voor eigen ogen. Maar God ziet het hart aan. God ziet je hart. Ik ben een koolbrugiaan. God ziet je hart. Gij zijt niet ver van het koninkrijk van God. En Jezus ziende dat hij verstandelijk geantwoord had. En dan moet je het woord verstandelijk uit de Statenvertaling zoals letterlijk laten staan. Dan wordt het Griekse woord u duidelijk. Er staat namelijk niet dat Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had. Dat staat er niet. Maar verstandelijk. Dat is scherper dan verstandig. Met zijn verstand. En nou begrijp ik dat Marcus dit schrijft aan christenen uit de Grieks sprekende wereld. Waar men de noes, het verstand, zo hoog had. En zegt Marcus, kijk, hier heb je nou een Jood. Een Joods schriftgeleerde. Die het verstandelijk heel ver bracht. Wat was tekort? Gij zijt niet ver. Zo ver als hij verstand van zaken had in deze. En dat ging heel ver. Maar niet ver genoeg. Want met dat verstandelijke antwoorden gooide hij tegelijk eigenlijk zijn eigen glazen in. Want hij had Jezus woorden toch beaamd dat het erom gaat God lief te hebben uit geheel het verstand, ja, maar toch ook uit geheel je hart en ook geheel je ziel. En de diepten van je ziel en de diepten van je hart zijn verstandelijk nooit te peilen, te benaderen. Een haarscherpe, rechtzinnige, reformatorische, verstandelijke godsdienst gaat ver. Zij is niet ver van het koninkrijk van God, maar staat er toch buiten. Buiten. En wel helemaal. En er is echt vandaag geen brug te slaan naar het koninkrijk van God. Deze schriftgeleerde zegt: het hartelijk liefhebben van God en van je naaste is meer dan al de brandoffers en de slachtoffers. Maar hij zegt niet: u bent het Lam Gods. U bent het brandoffer. U bent het slachtoffer. En zo bent u meer dan al de brandoffers en de slachtoffers samen. U heeft geen oog voor de Messias. U heeft geen oog en geen hart voor Jezus. Wel oog voor de wet, maar niet voor het evangelie. Niet ver van het koninkrijk van God. Niet ver. En toch net precies er helemaal buiten vallen. Hoor Israël, de Heer uw God is een enig Heer geheel. De liefde tot God en je naaste komt nooit meer op uit jezelf. Nooit meer. Zijn we al achter? O God, dan moet ik zalig worden. Want de liefde tot u is niet welsprekend. O God, dan moet ik zalig worden. Want de liefde tot mijn naaste is er niet. Vaak. Dat is een ontdekking. En dan sta je buiten. Dan sta je er echt buiten. Jezus heeft deze liefde van de wet in en met zichzelf vervuld. En nou gaat het erom. Als de apostel Johannes zegt: ziet hoe grote liefde ons er gegeven heeft. Niet onszelf te opgewerkt, gegeven heeft. Niet onszelf waardig gemaakt, gegeven heeft. Hoor je de genade? Hoor je de totaliteit van de genade? Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Niet dat we onszelf kinderen Gods mogen noemen, maar genaamd zouden worden. Hoort u de genade? Hoor Israël, hoor gemeente, als goddelozen. En dat is een hoofdstuk dat moeten leren, dat mogen we leren. Stap er niet overheen. hoor nou. Anders sta je buiten. Als een goddeloze in onszelf. Geadopteerd in de geliefde. In Christus. Jezus wetsvervulling telt. En Jezus gerechtigheid geldt. Alleen. En het daarmee doen. Voor 100%. Als een wetsverbreker. En een veroordeel in onszelf. Alleen het doen. Met Jezus aangebrachte gerechtigheid. Het daarmee alleen doen. En het met hem alleen doen. Uit genade. En door geloof. En door het woord. Dan zijn we binnen. Het koninkrijk Gods. En dan antwoorden we niet alleen verstandelijk. Maar ook hartelijk. Nu ken ik die waarheid. Zo diep als gewis. Dat Christus alleen mijn gerechtigheid is. En niemand durfde hem weer vragen. Uitgepraat. Als je echt gaat horen en geloven. Niet hebt, maar hem. Uitgepraat. Om nu voor het eerst in je leven te gaan spreken. Spreek, Heere. Want uw knecht hoort. Amen. Psalm 40, vers 4.